Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Laten wij dit samen zijn aanvangen met Psalm 32. En daarvan het vijfde vers: wil toch niet stug, gelijk een paard weer streven, of als een muil door domheid voortgedreven, gebit en toom door mensenhand bestierd, beteugelen het woest en redeloos gedierd. En wat er verder volgt. We noemden nu het vijfde vers van Psalm 32. We lezen met elkaar een gedeelte uit Gods heilig en dierbaar woord, dat u vinden kunt in de Spreuken van Salomo en daarvan het 29ste hoofdstuk. Spreuken 29, waar we Gods woord aldus lezen. Een man die dikwijls bestraft zijnde de nek verhard, zal schielijk verbroken worden, zodat er geen genezen aan zij. Als de rechtvaardigen groot worden, verblijdt zich het volk, maar als de goddeloze heerst, zucht het volk. Een man die de wijsheid bemint, verblijdt zijn vader, maar die een metgezel der hoeren is, brengt het goed door. Een koning houdt het land staande door het recht, maar een die tot geschenken genegen is, verstoort hetzelfde. Een man die zijn naaste vlijt, spreidt een net uit voor deszelfs gangen. In de overtreding eens boze mans is een strik, maar de rechtvaardige juicht en is blijde. De rechtvaardige neemt kennis van de rechtszaak der armen, maar de goddeloze begrijpt de wetenschap niet. Spotdrijvende lieden blazen een stad aan brand, maar de wijzen keren de toren af. Een wijs man met een dwaas man in rechte zich begeven hebbende, het zij dat hij beroerd is of lacht, zo is er toch geen rust. Bloedgierige lieden haten de vrome, maar de oprechte zoeken zijn ziel. Een zot laat zijn ganse geest uit, maar de wijze wederhoudt dien achterwaarts. Een heerser die op leugentaal acht geeft, al zijn dienaars zijn goddeloos. De arme en de bedrieger ontmoeten elkander, de Heere verlicht hun beider ogen. Een koning die de armen in trouwe recht doet, diens troon zal in eeuwigheid bevestigd worden. De roede en de bestraffing geeft wijsheid, maar een kind dat aan zichzelf gelaten is, beschaamt zijn moeder. Als de goddelozen vele worden, wordt de overtreding veel, maar de rechtvaardigen zullen hun val aanzien. Tuchtig uw zoon en hij zal u gerustheid aandoen en hij zal uw ziel vermakelijkheden geven. Als er geen profetie is, wordt het volk ontbloot, maar wel gelukzalig is hij die de wet bewaart. Een knecht zal door de woorden niet getuchtigd worden, hoewel hij u verstaat, nochtans zal hij niet antwoorden. Hebt gij een man gezien die haastig in zijn woorden is? Van een zot is meer verwachting dan van hem. Als men zijn knecht van jongs op weelderig houdt, hij zal in zijn laatste een zoon willen zijn. Een toornig man verwekt gekijf en de grammoedige is veelvoudig in overtreding. De hoogmoed des mensen zal hem vernederen, maar de nederige van geest zal de eer vasthouden. Die met een dief deelt, haat zijn ziel, hij hoort een vloek en hij geeft het niet te kennen. De siddering des mensen legt een strik, maar die op de Heere vertrouwt, zal in een hoog vertrek gesteld worden. Velen zoeken het aangezicht des Heersers, maar eens ieder recht is van de Heere. Een ongerechtig man is de rechtvaardige een gruwel, maar die recht is van weg, is de goddeloze een gruwel. Laten wij nog zingen uit Psalm 25 en daarvan het tweede vers en het vijfde vers. Heer, hij maakt mij uw wegen en loutere goedheid liefde koorden. Psalm 25 en daarvan het tweede en het vijfde vers. Geliefden, ons samen zijn vanavond valt uiteen in twee delen. In het eerste gedeelte wil ik u wijzen op een tekst uit het Spreukenboek, waarin een wijs koning, koning Salomo, een zo duidelijke regel geeft waar het geluk ligt van een land en een volk, en ook waar het ongeluk ligt voor een land en een volk. En onze broeder hoopt daar straks een praktische uitwerking aan te geven uit een ander gedeelte van Gods woord. Niet van een wijs koning, maar juist van een dwaas koning, die door de Heere in het hart werd gegrepen. De woorden voor het eerste gedeelte kunt u vinden in Spreuken 29 en daarvan het 18e vers, waar Salomo zegt: als er geen profetie is, wordt het volk ontbloot, maar welgelukzalig is hij die de wet bewaart. Vrienden, wij leven in een ontkerstende samenleving. En in deze samenleving weet de SGP zich geroepen om politiek te bedrijven op grond van schrift en belijdenis. Het is natuurlijk waar dat in onze Nederlandse staat kerk en staat van elkaar gescheiden zijn. Dat is al vele jaren zo. Maar wat nooit gescheiden kan worden, dat is politiek en belijdenis. Het kan niet zo zijn dat in de vergaderzalen van het land de belijdenis aan de kant wordt geschoven. En daar ligt een heel groot spanningsveld. En dat is moeilijk voor hen die in die vergaderzalen het woord moeten voeren. Maar nog veel erger is dat, en daar wil ik vanavond de vinger bij leggen, nog veel erger is dat voor ons land en volk. Want als er geen profetie is, zo wordt het volk ontbloot. Wat betekent dat precies? Als er geen profetie is. Het woord wat hier gebruikt wordt in de Hebreeuwse taal, dat betekent eigenlijk gezicht. Als er geen gezicht is, dan wordt het volk ontbloot. En wat is een gezicht? Een gezicht is een van de wijzen waarop de Heere oudtijds tot zijn knechten sprak. En ook wel tot zijn kinderen. Hij sprak door dromen, door aanspraken, door visioenen, door verschijningen, door gezichten, om zijn raad bekend te maken. Zulke verschijningsvormen, daar moeten we vandaag maar niet meer op rekenen, want wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. Wij hebben zulke bijzondere verschijningen niet meer nodig. Als hier over gezicht gesproken wordt, dan kan dat ook betekenen de verkondiging en de verklaring van Gods woord. Zo legt de kanttekening het ook uit. De profetie wil hier zeggen de verkondiging van Gods woord en de verklaring daarvan. We zeggen ook wel eens dat dominees het profetische ambt hebben. En dat is ook zo. Zij dragen het woord der profetie uit. Gods wil, Gods woord. En we lezen in de Bijbel ook dat woord gezicht in die betekenis. Bijvoorbeeld in de dagen van Eli en van Samuel. Dan staat er dat het woord des Heren dierbaar was in die dagen. Er was geen openbaar gezicht. Dat wil zeggen, de stem des Heren die werd nauwelijks gehoord. Er was geen profeet meer in die dagen schier die de boodschap bracht. Geen profetie. En lieve vrienden, dat is verschrikkelijk. Als er geen profetie is, dan is er sprake van een oordeel, van een ontzaggelijk groot oordeel. Want de profetie is Gods bijzondere bemoeienis die hij met volken maakt, met mensen maakt. U kunt het lezen in onze Dordtse leerregels. Zij spreken zelfs over een vorm van Gods verkiezing, daar waar het woord nog mag zijn. Als de Heere het woord terug gaat trekken, dan is dat iets verschrikkelijks. Het grote voorrecht van de Jood, in Romeinen 3, is dat hen de woorden Gods zijn toebetrouwd. Wat is het voordeel van de Jood boven de Griek, van de Jood boven de heidenen? Dit is wel het eerste, zegt Paulus, dat hen de woorden Gods zijn toebetrouwd. Dus het verschrikkelijkste is als dat woord wordt weggenomen. En nu heeft Israël zulke tijden gekend. Ik zal er u drie noemen. In de eerste plaats de tijd van de richteren. Er staat in 2 Kronieken 15, terugziende op die tijd: Israël nu is vele dagen geweest zonder de ware God. En zonder de lerende priester en zonder de wet. Nou, dat waren geen beste dagen voor Israël. En ieder deed maar wat goed was in zijn eigen ogen, met al de gevolgen van dien. En dan krijg je de dagen van Eli, ik heb het zojuist al genoemd, 1 Samuel 3 vers 1. Daar staat dat het woord des Heren dierbaar was in die dagen. Er was geen openbaar gezicht. Nou, die dagen van Eli, dat weet u ook wel, dat zijn geen hoogtijdagen geweest voor het volk van Israël. Dat zijn verschrikkelijke tijden geweest. Hofni, Pinehas, de ark in de handen van de vijand. Er was geen profetie. En nog een derde voorbeeld wat ik u wil geven is Psalm 74. Een psalm die we straks zullen zingen. De tijd van de ballingschap. Dan zegt de dichter: wij zien onze tekenen niet en er is geen profeet meer, nog iemand die weet hoe lang. Nog iemand bij ons weet hoe lang. Dat is verschrikkelijk. Als de mond der profetie zwijgt, als de stem van God niet meer gehoord wordt, want dat is het eigenlijk. De Heere spreekt middels zijn knechten, de profeten. En als dat niet meer gehoord wordt, nou, dan komt het oordeel der verharding wel heel dichtbij. Profetie. Wat is dan de inhoud van die profetie? De kanttekening die zegt het heel mooi. De kanttekening legt eigenlijk de vinger bij twee punten als het gaat over de profetie. In de eerste plaats zeggen zij: dat is de wil van God jegens ons. Dat moet gehoord worden, dat moet uitgedragen worden. De mensen moeten dat weten. Wat God wil, wat God eist. En de andere kant, in de tweede plaats, de kanttekening zegt: dat is onze schuldige plicht jegens hem. Dus de wil van God legt ons verplichtingen op. Wij kunnen dat niet zomaar naast ons neerleggen. En vrienden, ik denk dat dat een van de redenen is waarom de profetie in Nederland aan het verdwijnen is. De profetie legt beperkingen op. De profetie zegt wat de wil van God is, wat de wet van God eist. En de mens wil geen beperkingen. De mens wil zelf uitmaken wat goed en wat kwaad is. De mens wil de ruimte. Je ziet dat op allerlei gebied. Je ziet het als het gaat over het ongeboren leven. 30.000 abortussen in Nederland per jaar. Daar moet u niet gering over denken. Je ziet het als het gaat over allerlei samenlevingsvormen. Ik hoef u niet te vertellen wat de Nashville-verklaring aan het begin van dit jaar in Nederland heeft losgemaakt. Wij willen niet meer zulke beperkingen horen. Ik denk aan de invulling van de zondag bijvoorbeeld, waar Gods woord duidelijk over is. Dat mag haast niet meer gezegd worden. Is er dan geen profetie meer? Ja, gelukkig is er nog wel profetie. Wij mogen hier vanavond nog in deze kerk te samen zijn. En iedere zondag wordt hier twee keer het woord Gods bediend. En ook door de weeks wordt met regelmaat het woord Gods gehoord. Maar dan zijn we in Elspeet. Of we zijn in Nunspeet, of we zijn in Elburg. Of waar u ook vandaan komt. Maar in het geheel van het Nederlandse volk neemt de profetie nauwelijks nog een plaats in. Het is nog ongeveer 2% van onze Nederlandse bevolking die op zondag 2 keer naar de kerk gaat om het woord Gods te horen. En alles moet wijken voor wat men wil. Als er in Rotterdam op zondag een marathon gehouden wordt en de kerken zijn niet bereikbaar, dan moet de kerkdienst wijken, de profetie moet wijken en niet de marathon. En ik zou u nog heel veel andere voorbeelden kunnen geven. Maar hoe is het in onze gezinnen? Als u een RD-lezer bent, dan weet u dat ook het gezag van de profetie in onze eigen achterban aan het afnemen is. Er worden allerlei vragen gesteld die 10 jaar geleden niet gesteld zouden worden. Als het gaat over de schepping, als het gaat over het gezag van het woord van God. Dat is verschrikkelijk. Als het gezag van de profetie gaat wijken, maar hoe is het in uw persoonlijke leven, vrienden? Leven wij ook onder het gezag, onder de majesteit van het onveranderlijke woord van God? Beheerst dat ons doen en laten en ons gehele leven? Als er geen profetie is, wat dan? Salomo zegt het, dan wordt het volk ontbloot. Dan wordt het volk ontbloot. Wat betekent dat? Als wij ontbloot worden, jongens en meisjes, wat gebeurt er dan? Dan gaat onze kleding uit. En waarom hebben wij onze kleding? Nou, bijvoorbeeld voor bescherming. Als een volk ontbloot wordt, wat gebeurt er dan? Dan gaat de bescherming weg. De profetie is tot bescherming. De profetie is tot bescherming van het leven. En als het woord gaat wijken, dan gaat de bescherming weg. De bescherming van het ongeboren leven. De bescherming van Gods inzettingen. Ik hoef u maar alleen op het huwelijk te wijzen, bijvoorbeeld. Als de profetie wijkt, dan wordt de mens eigenaar van zijn eigen lichaam. Dan is de schepper niet meer eigenaar, dan ben ik de eigenaar. En dan ga ik beschikken over mijn eigen lichaam en over mijn tijd en over mijn gezondheid enzovoort enzovoort. En de gevolgen daarvan zien wij in onze samenleving. Als er geen profetie is, dan wordt het volk ontbloot. Ontbloot, het oorspronkelijke woord kan ook betekenen ontbinden, verbreken, uit elkaar vallen. Als er geen profetie is, dan valt uit elkaar wat bij elkaar hoort. Bijvoorbeeld als het gaat over de band met Gods wet. Als de band met Gods wet breekt, wat gebeurt er dan? Wel, dan gebeuren er verschrikkelijke dingen. Dan komt er opstand tegen God. Dan komt er opstand tegen elkaar. Dan is er geen breidel meer. Dan verbreekt alles. De Heer heeft zijn wet niet gegeven om ons te plagen. Maar hij heeft zijn wet gegeven tot ons behoud. Tot ons welzijn. En zoveel verschrikkelijke dingen die vandaag de dag gebeuren, hebben we allemaal aan onszelf te danken. Het woord gaat wijken. Dat is veel erger. Dat is 1000 keer erger dan de klimaatcrisis, geliefde. Als de profetie gaat wijken, dan ontstaat er een andere crisis. En ik zeg niet dat wij ons rentmeesterschap niet serieus moeten nemen. Maar er zijn ook andere dingen die de aandacht vragen en waar je onze regering niet over hoort. Dan wordt het volk ontbloot. Dan valt het uit elkaar. Dan, dan verstaat men elkaar niet meer. En in die tijd leven wij. Het is denk ik al zo ongeveer 17 jaar geleden dat minister Borst in een demonstratie tegen de wet die toen werd aangenomen als het ging over de toetsing van levensbeëindiging. Toen heeft zij openlijk gezegd, daar ben ik het contact mee kwijt. Met mensen die zo denken. Daar ben ik het contact geheel mee kwijt. En wat zegt onze minister-president nu een kleine 20 jaar verder? Hij zegt, dit is niet het soort Nederland waarin ik mij thuis voel. En dan heeft hij het over beginselen die de christenen al ruim 2000 jaar uitdragen. We hebben het niet over iets nieuws. Maar we hebben het over de inzetting van het huwelijk tussen man en vrouw, zoals de Heer het ons gegeven heeft. We verstaan elkaar niet meer. We zijn vreemden voor elkaar geworden. We zijn niet meer aanspreekbaar op hetzelfde woord. En wij kunnen niet genoeg waarderen, vrienden, dat er nog mensen zijn die de plaatsen in willen nemen in de vergaderzalen om politiek te bedrijven op grond van een gereformeerde belijdenis. U zegt, het zijn er niet veel. Ik heb het in mijn gebed aangehaald, het gaat er niet om of het er veel zijn. De Heer heeft niet veel mensen nodig. Het is een zegen dat ze er nog zijn en laten wij vragen of ze staande mogen blijven, tot ons eigen bestwil. Want als er geen profetie is, dan komt het volk in de kou te staan, dan mist het volk zijn bescherming, dan valt het volk uit elkaar. Als er geen profetie is, dan is dat het begin van het einde. En als er wel profetie is, dat is de andere kant, daar gaat het over in het tweede gedeelte van de tekst. Als er wel profetie is, ja, dan zijn de mensen behouden. Nee, dat staat er niet. Want dan zouden wij behouden zijn, wij als SGP'ers allemaal. Want wij buigen toch onder de profetie, maar dat staat er niet. Er staat, wel gelukzalig is hij die de wet bewaart. Dus waar de profetie niet is, daar is de ondergang. Maar waar de profetie wel is, daar moet het toegepast worden. Daar moet de wet bewaard worden. Daar moet de wet in de praktijk gebracht worden. Waar de wet niet bewaard wordt, daar komt het volk evenzeer om. Ook wij als kerkmensen, ook al zitten we iedere zondag onder de afkondiging van Gods wet. Het is niet zo als er wel profetie is, dat we dan wel gelukzalig zijn. Maar we zijn wel gelukzalig als we de wet bewaren. Dat is het ware geluk. Wel gelukzalig, dat wil zeggen de hoogste vorm van zaligheid. Zulke worden door God zalig gesproken. Dat is het ware geluk. Wie? Die de wet bewaart. De kanttekening zegt, die de weg des Heren houdt. Zoals Abraham. Waarvan we lezen in Genesis 18 dat de Heere zegt, ik heb hem gekend, opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem zou bevelen, en zij de weg des Heren houden, en doen gerechtigheid en gericht, opdat de Heere over Abraham brengen, hetgeen hij over hem gesproken heeft. De wet bewaren, zoals Maria, het woord des Heren bewaarde in haar hart, als een kostbare schat die ze altijd bij zich droeg. Bewaren, dat is nauwkeurig gadeslaan. Bang zijn dat je er iets van kwijtraakt. Iets kostbaars waar je voortdurend op let. De wet bewaren. Kunnen wij dat dan, dominee? Nee, dat kunnen we niet. En dat is nou juist de ramp. Wij kunnen dat niet meer. Ook als kerkmensen kunnen wij dat niet meer. Bent u er al achter gekomen? Weet u waar iemand achter komt die eraan ontdekt wordt dat hij de wet niet meer kan houden? Die wordt meer en meer ontbloot. die gaat onze eerste gedachte bevindelijk leren kennen. Als ik een overtreder ben van de wet, dan heb ik geen bescherming van God te wachten. Want vervloekt is een iegerik die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Als ik een overtreder ben van de wet, dan veroordeelt die wet mij. Ook al doe ik niet mee aan de gruwelijke zonde van onze maatschappij. Maar ook al ben ik dan een vurig SGP'er. Dan veroordeelt die wet tot mij tot in het diepste van mijn bestaan. Ontbloot zondaar, bent u dat wel eens geworden? Een verloren mensenkind. In de ellende aan de voeten van de Heere, wetsovertreden. Want die wet, hoe moet die wet functioneren? U weet dat wel, een kenbron van mijn ellende. Een tuchtmeester tot Christus. En een regel der dankbaarheid. Is dat het in uw leven al geworden? Een kenbron van uw diepe ellende. Weet u, de profeten, die hebben nooit gezegd zij en zij en zij. Maar de profeten hebben altijd gezegd wij. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Wat zou het groot zijn als we morgen zo op onze knieën mogen liggen. Als we zo de gang naar de stembus mogen maken in dat besef. Ja, maar daar staat toch die de wet bewaart. Ja, maar dat wil niet zeggen in eigen kracht. Dat wil niet zeggen vanuit een verbroken werkverbond. Dat wil niet zeggen buiten Christus. Nee, dat wil zeggen als een verloren mens. De wet terug te mogen krijgen uit de hand van de zaligmaker. En in de vereniging met hem te mogen doen wat ik van mezelf nooit, maar dan ook nooit meer doen kan. Ja, die mensen, die zijn wel gelukzalig. Daar zult u straks iets over horen uit de praktijk. In het voorbeeld wat onze broeder zal geven. Die mensen zijn wel gelukzalig. Die zo terecht mogen komen als een wetsovertreder aan de voeten van een rechter. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig, welgelukzalig. Hier al in beginsel, hier op aarde en straks volkomen. Want dat zegt Johannes in Openbaring 22. Zalig, dat zegt Christus door Johannes in Openbaring 22. Zalig is hij. Die de woorden der profetie, deze boeks, bewaart. O, wat zou Nederland er goed mee zijn? Wat zou u er goed mee zijn? Wat zouden wij er goed mee zijn? Als we de profetie mogen bewaren in ons hart. Dat zij zo. Wij gaan nu zingen uit Psalm 74 en daarvan de versen 2, 9, 12. 15 en 19. 74, de versen 2, 9, 12, 15 en 19. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Onder dit zingen zal er één collecte zijn. En de opbrengst daarvan is voor het verkiezingsfonds van de SGP. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you.
openen nogmaals Gods woord in het Oude Testament en willen met elkaar lezen 2 Kronieken 33, de versen 1 tot en met 17. 2 Kronieken 33, de versen 1 tot en met 17. Manasse was 12 jaar oud als hij koning werd en regeerde 55 jaar te Jeruzalem. En hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren, naar de gruwelen der heidenen die de Heer voor het aangezicht der kinderen Israëls uit de bezitting verdreven had. Want hij bouwde de hoogten weder op die zijn vader Jehizkia afgebroken had en richtte de Baals altaren op en maakte bossen en boog zich neder voor al het Heer des hemels en diende ze. En bouwde altaren in het huis des Heren, van het welk de Heere gezegd had, te Jeruzalem zal mijn naam zijn tot in eeuwigheid. Daartoe bouwde hij altaren voor al het Heer des hemels in beide de voorhoven van het huis des Heren. En hij deed zijn zonen door het vuur gaan in het dal des zoons van Hinnom, en pleegde guichelarij en gaf op vogelgeschrei acht en toverde. En hij stelde waarzeggers en duivelkunstenaars, hij deed zeer veel kwaad in de ogen des Heren, om hem tot toorn te verwekken. Hij stelde ook de gelijkenis van een gesneden beeld die hij gemaakt had in het huis Gods, van het welk God gezegd had tot David en tot zijn zoon Salomo in dit huis en te Jeruzalem, dat ik uit alle stammen Israëls verkoren heb, zal ik mijn naam zetten tot in eeuwigheid. En ik zal de voet van Israël niet meer doen wijken van het land dat ik uw vaderen besteld heb, alleenlijk zo zij waarnemen te doen hetgeen dat ik hun geboden heb, naar de ganse wetten, inzettingen en rechten door de hand van Mozes. Zo deed Manasse Juda en de inwoners te Jeruzalem dwalen, dat zij erger deden dan de heidenen, die de Heere voor het aangezicht der kinderen Israëls verdelgd had. De Heere sprak wel tot Manasse en tot zijn volk, maar zij merkten daar niet op. Daarom bracht de Heere over hen de krijgsoverste die de koning van Assyrië had, de welke Manasse gevangen namen onder de doornen, en zij bonden hem met 2 koperen ketenen en voerden hem naar Babel. En als hij hem benauwde, bad hij het aangezicht des Heeren zijn Gods ernstiglijk aan en vernederde zich zeer voor het aangezicht van de God zijner vaderen en bad hem. En hij liet zich van hem verbidden en hoorde zijn smeking. En hij bracht hem weder te Jeruzalem in zijn koninkrijk. Toen kende Manasse dat de Heere God is. En na deze bouwde hij de buitenmuur aan de stad Davids, aan de westzijde van Gion in het dal, en tot de ingang van de vispoort en omsingelde Ofel en verhief dien zeer. Hij legde ook krijgsoversten in alle vaste steden in Juda. En hij nam de vreemde goden die gelijkenis uit het huis des Heren weg, mitschades al de altaren die hij gebouwd had, op de berg van het huis des Heren en te Jeruzalem, en hij wierp ze buiten de stad. En hij richtte het altaar des Heren toe en offerde daarop dankoffers en lofoffers en zeide tot Juda dat zij de Heere, de God Israëls, dienen zouden. Maar het volk offerde nog op de hoogte, hoewel aan de Heere hun God. Tot zover. In aansluiting op de overdenking willen wij samen zingen Psalm 130 en daarvan het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gade slaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij, Heere, met beving recht kinderlijk gevreesd. Psalm 130, het tweede vers, aan het einde van de overdenking. Geliefde vrienden, Manasse is een kind van het wonder. Want voordat hij geboren werd, is zijn vader Hiskia ernstig ziek geworden, waarvan iedereen dacht deze koning gaat sterven. Maar de Heere heeft in zijn aanbiddelijke goedheid en naar zijn raad deze koning nog 15 jaren tot zijn leven toegedaan. En toen er 3 jaren voorbij waren gegaan van die 15 jaren, toen is in het gezin van Hiskia Manasse geboren. Echter heeft Manasse zijn vader niet lang gekend, want toen Manasse 12 jaar oud was, is zijn vader door de Heere uit het leven weggenomen. En naar de gewoonte van die tijd volgde Manasse zijn vader op, hoewel hij nog maar 12 jaar oud was. En nu weten wij vanuit de schriften dat een jongen van 12 jaar een zoon der wet was. En daarmee droeg hij een grote verantwoordelijkheid. Evenwel was Manasse nog een kind. En zonder goede sturing kon hij niet regeren. En juist een goede sturing kreeg hij niet. En daarmee kon Manasse de grote verantwoordelijkheid die op zijn jonge schouders werd gelegd niet dragen. Ten eerste miste hij de vreze des Heren die zijn vader wel gekend had. Hij kende geen genade. Hij had geen genade gevonden in de ogen des Heren. En in de tweede plaats waren er wel raadgevers, maar dat waren slechte raadgevers. Nee, hij had geen raadgever zoals later zijn kleinzoon Josia, die raad kreeg van de godvrezende Jojada. Manasse's raadgevers waren heel anders. Zij vroegen namelijk niet naar de wil des Heren. En daarom was er voor die jonge Manasse, in aansluiting met de vorige meditatie, geen profetie meer. Toen werd die jongen ontbloot. En door hem werd ook het volk ontbloot. Want kijk eens wat er gebeurt daar in het land Israël. Hij gaat de hoogten, gaat hij weer opbouwen die zijn vader had afgebroken. Wat waren dat voor plaatsen? Dat waren plaatsen waar je naar je eigen hart en naar je eigen mening godsdienst kon bedrijven. Niet meer zoals vroeger, niet meer zoals het in de tempel ging, waar alles sprak van genade door recht, zo hoeft het niet meer. Maar hij wilde een godsdienst waarbij het allemaal gemakkelijker ging. En is het zo ook niet in de kerk van Nederland? Waar hoor je nog mensen die kunnen getuigen, Sion is door recht verlost? Het moet allemaal makkelijker. En het duurde niet lang of hij voerde ook de afgoden in. Vreemde godsdiensten, valse godsdiensten, want de dienst van de Baal en de Astarte moesten ingevoerd worden. Er moest ruimte komen in het land Israël voor andere godsdiensten. En is het ook niet zo in onze dagen? Want ja, de tijd is toch echt voorbij dat je kan zeggen, alleen de ware God die zich geopenbaard heeft in het woord is de ware God en alle andere goden zijn afgoden. Hoe kun je nu toch tegen Iraakse collega's zeggen dat Allah een afgod is? Dat is toch niet verstandig? Dat is toch niet tolerant? Nee, we moeten allemaal onze eigen keuzes maken, ook als het gaat om ons godsdienstig leven, zowel binnen als buiten het christendom. Maar Manasse ging nog verder, want hij ging openlijk ook de duivel dienen. Regelmatig bezocht hij de waarzeggers en hij hield de occulte praktijken op na hij dacht dat bepaalde vogelgeluiden en andere verschijnselen in de natuur iets konden zeggen over datgene wat zou gaan gebeuren. Hij kreeg contacten met de geesten van overledenen, zoals Saul eens contact zocht bij de tovenares de Endor. En het is vandaag niet anders. Wat vinden we occultisme op vele plaatsen terug? In de medische wereld, in de goddeloze muziek, in de feesten, zelfs onder het mom van christendom, waar allerlei gebedsgenezers in deze wereld menen in de kracht van Christus mensen te kunnen genezen. Maar de Heer Jezus heeft er al voor gewaarschuwd, dat er mensen komen die zeggen, zie hier de Christus, zie daar de Christus, maar echt, het is het beest uit de aarde, het lijkt op een lam. Maar het is niet het geslachte lam, maar het lam met de twee hoornen. Het is de Satan die als een engel des lichts door deze wereld gaat. Manasse organiseerde ook feesten. Feesten in een dal dat lag in de buurt van Jeruzalem, het dal van Hinnom. En in dat dal daar stond weer een andere afgod. Dat was de Moloch. Wat was dat voor een afgod? Die afgod werd voorgesteld, afgebeeld als een stier met tussen de ogen het mannelijk geslachtsdeel. Het was de afgod van de prostituees. En tussen de poten van die stier was een groot vuur aangestoken, waar Manasse zelfs zijn kinderen doorheen liet gaan. Aan de Moloch werden zijn kinderen geofferd. En is deze afgod uitgestorven in de 21ste eeuw in ons vaderland? Ik dacht het niet. Want elke abortuskliniek is een tempel van de Moloch, waar kindertjes in de moederschoot worden vermoord. Want de gezinsdrama's komen dit niet voor in ons vaderland. In de laatste tijd, kinderen, ook kleine jonge kinderen, worden verkracht, gewurgd, vermoord. Zo deed Manasse vele jaren. Het werd steeds erger. Steeds meer afgodsbeelden kwamen er. En hij plaatste ze niet alleen buiten de tempel, maar hij maakte afgodsbeelden en plaatste die in de tempel, in het huis Gods, die plaats waar de heilige God van gesproken had. Hier zal ik wonen, hier zal ik mijn naam zetten tot in eeuwigheid. Beelden voor de Baal, beelden voor de Astarte, beelden voor de zon, maan en sterren, om die te kunnen aanbidden. Ja, uit 2 Koningen 21 vers 7 blijkt dat hij dat ook deed in de voorhoven des Heren. En weet u wat hij daar ook neergezet heeft? Een gesneden beeld van het bos. Wat was dat? Dat was een beeld dat was gemaakt, jongens en meisjes, uit steen of uit hout, waaruit een naakte vrouw was gehouwen. En waar gaat Manasse de beeltenis van een naakte vrouw neerzetten? In het huis des Heren. Dat gesneden beeld, die naakte vrouw, dat was het symbool van alle overtredingen tegen het 7e gebod van de heilige wet des Heren. En dat beeld, dat gaf Manasse nu een plaats in Gods heiligdom. En vrienden, als wij de achterliggende jaren overzien, moeten we dan niet zeggen dat de zonden tegen het 7e gebod juist ook in de kerk zijn toegenomen? Echtscheidingen nemen toe, het kijken naar porno neemt toe, er worden homohuwelijken gesloten, zelfs in de kerk, er wordt incest bedreven met alle gevolgen van dien. Mensen met het van hetzelfde geslacht moeten zomaar samen kunnen wonen, zelfs aan het heilige tafel des Heren kunnen komen. En het genderideologie die steeds meer opmars doen in de wereld, sluipt ook al de kerk binnen. Dat beeld wat Manasse letterlijk in het huis des Heren zette, bestaat in figuurlijke zin nog steeds. Maar nu een vraag. Lig u daar wel eens over te wenen? Of doen we er lacherig over? En staan we misschien hoog en kijken we neer op die kringen waar dat allemaal gebeurt? En kan het nog erger? Ja, het kan nog erger. Kijk maar eens wat Manasse ook gedaan heeft. Hij vergoot onschuldig bloed. Hij doodde Gods kinderen, hij doodde Gods knechten. Alles wat met de Heer en zijn dienst te maken had, moest weg. Een helder beeld vanuit het Oude Testament over de tijd waarin we leven. Is ons volk niet ontbloot? Hangen de oordelen van God niet laag over Nederland? En in de tijd van Manasse zag de Heere vanuit de hemel al die gruwelen. En nog steeds ziet die heilige God vanuit de hemel al die gruwelen. En wat deed de Heere? O, dat u eens een indruk zou hebben van Gods aanbiddelijke langmoedigheid. Want in de tijd van Manasse nam hij toch de profetie niet geheel weg. Hij Hij zond nog zijn knechten tot Menasse om te waarschuwen. Wat een bemoeienissen, wat een genade. Maar wat staat er? We hebben het samen gelezen. De Heere sprak wel tot Menasse en tot het volk, maar zij merkte er niet op. Ze schonken er geen aandacht aan. Ze lieten de Heere spreken. En zal de Heere dat niet wreken? Ja, gemeente, dat zal hij zeker doen. Kijk maar eens wat er gebeurt. Kijk maar eens naar het eerste woordje van 2 Kronieken 33 vers 11. Daarom! Toen kwam het oordeel. Toen kwam het oordeel van de Heilige God over zijn verbondsvolk Israël. Daarom bracht de Heere over hen de krijgsoverste, die de koning van Assyrië had, dewelke Menasse gevangen namen onder de doornen, en zij bonden hem met 2 koperen ketenen en voerden hem naar Babel. De koning van Assyrië komt, en een machtig leger stuurt hij naar Juda. En het grote doel van dat leger was om allereerst koning Menasse gevangen te nemen. Want als de koning gevangen was, dan hadden ze eigenlijk al het volk. En waar is Menasse? Ja, jongelui, die zich verstopt. Waar? Onder de doornen. Zoiets lezen we ook in 1 Samuel 13 vers 6. In de dagen van Saul toen de Filistijnen binnenvielen. Dan gaan de mensen zich ook verstoppen onder de doornstruiken, omdat ze in nood waren en in grote benauwdheid. Was dat nu ook het geval met Menasse? Dacht hij misschien nog te kunnen ontkomen? Dacht hij veilig te zijn onder die doornen voor God? Kreeg hij het misschien toen al benauwd, omdat hij de dood in ogen zag? Kwam toen een doodstrijd in zijn hart? Kwam toen de doodstrijd van zijn vader Hiskia, waar hij ongetwijfeld van gehoord heeft, misschien voor de geest? Voelde hij dat hij nu moest sterven en niet sterven kon? O, het is verklaarbaar dat hij zich in zulke omstandigheden zou verstoppen onder de doornen. En toch, de uitdrukking die hier gebruikt wordt vanuit het Hebreeuws, onder de doornen, kan ook op een andere wijze worden vertaald. Namelijk door de haken. En die vertaling past helemaal bij de wijze waarop Assyriërs mensen gevangen namen. Dan sloegen ze gevangenen niet alleen met de voeten in het koper, maar dan sloegen ze ook een haak door de neus of door de bovenlip. En aan die haak zat een touw verbonden en zo namen ze de gevangenen mee. En zo is ook Menasse meegevoerd naar Babel. Zie hem lopen, daar tussen de hoofdmannen. Wat een vernedering voor deze koning uit het geslacht van David. Dan ziet u dat het waar is wat we samen hebben gezongen. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. En wat kon Menasse nog inbrengen toen hij daar liep in de richting van Babel? Niets, totaal niets. Daar loopt hij als een sprekend getuige van het eerlijke woord des Heren. Gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Uw loon, uw straf, beantwoord aan uw eer. O lieve vrienden, zullen wij vanavond niet op Menasse neerkijken. Want hij wordt ons vanavond als een spiegel aan u, aan jou en aan mij voorgehouden. Wij zijn niet beter als Menasse. Het leven van koning Menasse laat ons vanavond eerlijk zien hoe diep gevallen de mens is. Hoe verdorven een mens is van nature. En daardoor eigen schuld. En wat er al niet openbaar kan komen in uw persoonlijk leven, in uw gezinsleven, in de kerk, in ons vaderland, in deze wereld. En daarom is het zo nodig dat we ons vanavond verootmoedigen voor de Heilige God. Allemaal. om op onze knieën terecht te komen. En het eens in waarheid te mogen gaan leren belijden. Wat onze broeder net ook al citeerde. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Verzuimend alle trouw en plicht. Vergramden God, de God des levens. Die zoveel wonderen had verricht. Kom. Bent u al wel eens op dat plekje terechtgekomen? Want op dat plekje is Menasse terechtgekomen. En weet u wat dat was? Dat die man op dat plekje terechtgekomen is. En daar gaan al Gods kinderen iets van verstaan. Dat was nou vrije gunst die eeuwig God bewoog. Want wat gebeurde daar? Jongens en meisjes in de gevangenis in Assyrië. Daar komt God. Die komt tot Menasse. En wat gaat de Heere met Menasse doen? Hij gaat hem benauwen. Dat betekent dat Menasse ging ervaren in zijn ziel. Dat de Heere al zijn ongerechtigheden die hij gedaan had, als het ware samen bond en die legde op hem. De Heere ging al zijn zonden ordentelijk voor ogen stellen, zodat daar in de gevangenis een mensenkind zit, die niet verder kan komen dan de dichter van Psalm 38. Want mijn hoofd is als bedolven. In de golven van mijn ongerechtigheden, zulk een last van zonde en plagen, niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden. Menasse krijgt zelfkennis in het licht van Gods kennis. En waar loopt dat op uit? Hij kwam tot inkeer. Hij werd vernederd voor God. Hij werd eerlijk gemaakt voor God. Hij werd een zondaar voor God in de beleving. Kent u dat? Nee, ik vraag u vanavond niet of u in dezelfde omstandigheden bent gekomen als Menasse. Want als God een mens bekeert, doet hij dat altijd op zijn wijze naar de schriften. En dat kan heel onderscheiden zijn. De ene wordt liefelijk getrokken, misschien wel van je kinderjaren af, en een ander wordt krachtdadig gegrepen, maar allen die wederom geboren worden, die komen tot inkeer. Wat is dat? Zou je het kunnen vertellen uit je eigen leven? Zijn dat nou niet klanken, maar is dat doorleving? Inkeren tot jezelf? Dat is bevindelijke kennis krijgen en dat u Gods liefdeswet hebt overtreden. En dat is uzelf leren kennen tegenover de Heere, die heilig is, die rechtvaardig is, maar die ook zo goedertieren is, langmoedig en groot van goede tierenheid. Inkeren tot jezelf, dat wil zeggen jezelf diep vernederen en verootmoedigen voor het aangezicht des Heren. En waar gaat dat mee gepaard? Inkeer tot jezelf. Dat gaat gepaard met een heenkeer tot God. Kijk maar bij Menasse in vers 12 en 13. En als hij hem benauwde, bad hij het aangezicht des Heeren zijn Gods ernstiglijk aan. En hij vernederde zich zeer voor het aangezicht van de God zijn vaderen. En hij bad hem. Weet u wat Menasse mag doen in de benauwdheid? Dan mag hij David bijvallen. Die het in Psalm 130 onder woorden bracht. Uit diepten van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden, o Heere, aanschouw mijn smart. Hij keerde zich tot de Heere met een smeekgebed. Een smeekgebed waarin hij eerlijk zijn zonden ging belijden. Een smeekgebed waarin hij ook eerlijk zijn vervloeking ging belijden. want hij heeft het verstaan in de binnenkamer, in die gevangenis. Als de Heere mij voorbij gaat, is hij recht in al zijn weg en werk. Vindt de Heer u ook zo wel eens in de binnenkamer voor God? Ben je ook al een zondaar geworden die door ontdekkende genade toch niet kon nalaten hand en oog op te heffen naar omhoog? Die niet verder kon komen dan onder tranen belijden, mijn schuld is zwaar. Ik heb uw wet geschonden. Zie mij berouw, hoor hoe een boeteling pleit en reinig mij van al mijn vuile zonden. Want zo heeft ongetwijfeld Menasse in de kerker gebeden. Een wonderlijk bidden. Daar was niets van hem bij. Dat heeft hij gekregen van de geest der genade en der gebeden. Een waar gebed, geboren in de benauwdheid. Een waar gebed dat opgevangen werd in de hemel. Een gebed dat wat deed bij God. Voor het woordje bidden in vers 12 wordt namelijk een ander woord gebruikt voor het woord bidden in vers 13. Letterlijk staat daar dat Menasse met dat indringend smeekgebed het aangezicht van de Heere mild maakte. Met andere woorden, vrienden, toen Menasse zo uit de diepte van de ellende liep, lag te bedelen om genade, kon God niet meer zwijgen. Toen moest God gaan spreken tot deze goddeloze, die hij nochtans van eeuwigheid had lief gehad met een eeuwige liefde en die hij bezig was te trekken uit de duisternis tot Gods wonderbaar en heerlijk licht. Daar lag een mensenkind in de nood, in de angsten der hel, die hem alle troost deed missen. Die het geroepen heeft, o God, wees mij de zondaar genadig. En toen dat wonder, toen hoorde God. Hij liet zich verbidden. Toen Menasse vanuit de nood riep tot God. Maar hoe kan dat nou toch? Hoe kan die heilige, rechtvaardige God, die van zijn recht nooit zal afstand doen, en die de zonde nooit ongestraft zal laten, hoe kan die grote heilige God, die goddeloze zondaar, die gruwelijke vijand daar, in de kerker in Assyrië, ooit kunnen verhoren? Daar zat toch een man met een hemelhoge schuld, met al die gruwelen die hij gedaan had, dat je soms als je hem ziet gaan zou zeggen, zou deze man toch niet de zonde tegen de Heilige Geest gedaan hebben? Zo ver dat hij ging? En toch, de Heere was van eeuwigheid met innerlijke ontferming bewogen over deze man. Misschien mag het nog wat hoop en moed geven als je in je ongeluk loopt en denkt, het kan voor mij nooit meer. Hier heb je er een, voor wie het nog kon. De Heere liet zich verbidden. Waarom? O, daar zit zo'n kostelijk geheim achter. Want Menasse bad voor het aangezicht zijns Gods. En wat wordt er met deze uitdrukking bedoeld als je nauwkeurig schrift met schrift gaat vergelijken? Wie is ten diepste het aangezicht Gods? Dan moet u eens luisteren naar de geschiedenis van Abraham toen die drie mannen bij hem kwamen, weet u wel. Bij de bossen van Mamre en een van die drie personen was de Heer Jezus Christus. En dan staat er zo in de schrift geschreven dat als Abraham alleen met Christus overblijft en de twee engelen naar Sodom moeten, dat Abraham stond voor het aangezicht des Heren. Dat is voor Christus. Weet u wat daar in die kerken gebeurde? daar kreeg Menasse zijn opvoeding terug. Daar kwam de Heere terug op datgene wat hij in de eerste 12 jaren van zijn leven voor onderwijs heeft ontvangen van zijn Godvrezende vader. Toen is het teruggekomen dat zijn vader vertelde hoe hij in diezelfde benauwdheid gelegen heeft op zijn bed. En toen zijn vader voelde dat hij voor God niet kon bestaan met alles wat er geweest was. En dat zijn vader heeft geroepen uit de benauwdheid, Heer, ik word onderdrukt, wees gij mijn borg. Zo heeft Menasse ook leren roepen, daar voor het aangezicht des Heren in de donkere kerken. Daar heeft hij de God van zijn vaderen aangeroepen, daar heeft hij de God van zijn ouders aangeroepen, daar heeft hij de God van het verbond aangeroepen. En wat was de verhoring op het gebed van Menasse's smeekgebed? Ik las het ergens zo. Toen hij zijn zonde en verlorenheid bevindelijk ging leren inleven, door de ontdekking van de Heilige Geest, heeft hij ook beleefd hoe het bloed der verzoening druppelde op de vloek der wet in zijn ziel, die hem moest verdoemen. Maar toen drukte de borg de kus der verzoening op de lippen van Menasse. Al had diens mond hem onteerd en gelasterd, en de vrucht daarvan was, toen kende Menasse dat de Heere God is. Toen ging hij bevindelijke kennis van God krijgen in Christus. Toen werd hij gewaar dat de Heere zijn God is. Wonder van genade. Ziet u dat het waar is? Waar genade valt, valt ze zo eeuwig vrij. En dan komt dat openbaar in de vruchten. Want wel gelukzalig is hij die Gods wet bewaart. Kijk maar, wat genade vermag in Menasse's leven. Hij kwam niet alleen tot inkeer, er kwam niet alleen een heenkeer tot God, maar hij kreeg ook een afkeer van de zonde. En dat was radicaal. En alles wat hij afgebroken had door zijn zonde gingen herstellen. Hij keerde weer terug in het spoor van zijn vader. De muren worden hersteld van de stad Jeruzalem. En die muren, die zijn in de schrift het symbool van de wet des Heren. O, eerst in Menasse's eersttijds was hij als een stad met een open gebroken muur. En deed hij wat kwaad was in de ogen des Heren tegen Gods wet. Maar nu hij tot bekering gebracht is, nu wil hij niets liever dan wandelen binnen de grenzen van Gods wet. En daarom moesten de zonden de deur uit. Er komt een reformatie op gang. Met alle lek en gebrek komt er in Menasse's leven de ware godsvrucht openbaar. En wat is dat nodig? Ook in onze tijd, vrienden. Want wel gelukzalig is de mens die de wet van God bewaart. O, laten we dan, nadat we 2 meditaties deze avond hebben mogen horen, in alle bescheidenheid de profetie des Heren met dit woord de binnenkamer ingaan, om onze knieën te buigen voor het aangezicht des Heren. En laten wij hem smeken of het ook in ons leven en ook in ons vaderland zo mag zijn. En de Heere liet zich van hem verbidden en hoorde zijn smeking. Of om het met Habakuk te zeggen, als ik uw rede gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven, in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren. Denk in des toorns aan uw ontferming. Amen. Wij zingen tot slot het vierde vers van Psalm 130. Hoop op de Heere, gij vromen, is Israël in nood. Er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Psalm 130, het vierde vers. Laat ons eindigen met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen zij al de eer. Amen.